We gaan vandaag inderdaad verder met het thema leven door geloof. En we zijn dit seizoen bezig met de behandeling, hoofdstuk voor hoofdstuk, bijna vers voor vers van de brief aan de Romeinen. En vandaag zijn we daarbij aangekomen bij aflevering 19. Moet je nagaan. Je hebt dus al 18 stevige preken achter de kiezen. Vandaag komt nummer 19 en de volgende nog een aantal tot uiteindelijk eind juni. En naar aanleiding van het thema van deze dag heb ik even voor de iets ouderen onder ons de vraag: wie kent dit kinderliedje nog? Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Wie kent dat nog? Oké, zing het maar. Ja, inderdaad, Ellie en Rickert. Heel goed. Jij mag door naar de volgende ronde. Helemaal goed, Ellie en Rickert. Ik kan niet even solo zingen. Jij kunt zo mooi zingen. Van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou tot vat tot mijn eer. Zo, hebben jullie gelijk even gehoord dat ik eigenlijk niet echt kan zingen. Maar oké. Sommigen zingen en anderen preken. Hey, maar dit liedje heeft dus te maken met het thema waar we vanmorgen over na gaan denken. De hemelse pottenbakker. En dat gaan we straks tegenkomen in het Bijbelgedeelte dat voor vandaag staat gepland. Romeinen 9, de versen 6 tot en met 29. Als het gaat om de hemelse pottenbakker, dat is een beeld dat we tot drie keer toe tegenkomen in de Bijbel. Waarbij God wordt voorgesteld, of beter gezegd, waarbij God zichzelf voorstelt als een soort hemelse pottenbakker. We lezen daar onder andere over in Jesaja 29, vers 13 tot 16, waar God op een gegeven moment door de mond van de profeet Jesaja tegen het volk dit zegt: jullie draaien de zaken om, is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Of het aardewerk over de pottenbakker, hij brengt er weinig van terecht? En de boodschap die Jesaja heeft naar het volk: misschien moeten jullie even een toontje lager zingen. Hij is de pottenbakker en jullie zijn de klei. Jeremia, een andere profeet, die krijgt op een dag een opdracht van God. Ga naar de werkplaats van een pottenbakker en daar zal ik een woord in je mond leggen voor het volk. En Jeremia die komt aan bij die werkplaats, die ziet daar de pottenbakker bezig met op die draaischijf om een pot te maken. En hij kijkt ernaar en dan spreekt God het volgende woord door Jeremia heen: volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker. En dit is, om eerlijk te zijn, niet zozeer een bemoediging, maar meer een eerlijke waarschuwing. Jullie moeten niet denken dat je een loopje met mij kunt nemen. Dat is eigenlijk de boodschap. En dan de derde plaats waar we deze beeldspraak tegenkomen is in Romeinen 9, vers 20 en 21 als onderdeel van het gedeelte waar we vandaag over na gaan denken. En dat gaan we straks ook uiteindelijk met elkaar lezen. Maar alle drie de momenten dat dit beeld wordt gebruikt is eigenlijk steeds deze boodschap: we kunnen als mens wel denken God naar onze hand te kunnen zetten. We kunnen als mens wel denken God ter verantwoording te kunnen roepen. We kunnen als mens wel denken zelfs in opstand tegen hem te kunnen komen. Nou, dan is het goed om te beseffen hoe de verhoudingen er echt voor staan. Wij als mens zijn in deze beeldspraak slechts de klei en God is de pottenbakker. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar als zo'n thema dan in zo'n... Ik heb hem nog even teruggeluisterd op YouTube. Als zo'n thema dan even in zo'n vrolijk, luchtig kinderliedje van Ellie en Rickert wordt benoemd, dan denk je van, dat is een beetje een luchtig thema. Echt niet? Ik zou je eerlijk zeggen, in de voorbereiding de afgelopen dagen merkte ik dat, terwijl ik toch inmiddels wel tegen een bijbelstootje kan, denk ik, maar als je er echt goed over nagedenkt, dan is het een thema dat snijdt en dat schuurt en dat prikkelt en het roept weerstand op. En ik denk dat je dat in de loop van deze preek ook zult gaan ervaren. Ik heb het in ieder geval in de voorbereiding ervaren en ik heb het inmiddels al een beetje verwerkt. Want als God de pottenbakker is, dat betekent dat God degene is die de vorm bepaalt, die de grootte bepaalt, die het gebruik van ons leven bepaalt. Dit betekent dat God degene is die ons kneedt en vormt. Mooi voorbeeld. Maar op het moment dat het daadwerkelijk in je leven gebeurt, daar is niet altijd fijn. Als God gaat kneden en vormen in je leven. Wij zijn het materiaal. En tegelijkertijd zeg ik, ik vind het zo'n ongelooflijk voorrecht dat ik de klei mag zijn in de handen van de hemelse pottenbakker. Want weet je, er is geen betere pottenbakker in het hele universum te vinden dan God zelf. En als God mij heeft uitgekozen als klei en hij wil iets van mij maken, dan is het bijvoorbeeld goed. Maar goed, het is dus best wel een diep thema en dat wordt zeker duidelijk als we gaan kijken in welk verband deze beeldspraak van de pottenbakker wordt gebruikt. Want bij welk thema kiest Paulus voor het beeld van de pottenbakker? Dat is het thema van de uitverkiezing. Ik zie sommigen nu al bijna slikken. Of om het even met een theologische term te zeggen, de predestinatie. De voorbestemming, de gedachte dat God al van voor de grondlegging de wereld mensen heeft uitgekozen om wel of niet bij hem te horen. Het is een thema daar wordt eigenlijk al 2000 jaar lang in de kerkgeschiedenis heftig over gediscussieerd. Er zijn zelfs complete synodes aangeweid. Een wereldberoemde synode, dat is de synode van 1618, 1619 in Dordrecht, waar ik ook een aantal jaren voorganger ben geweest, vlakbij de grote kerk, vlakbij de plek waar die synode plaatsvond. Daar is een hele synode geweest en ik heb begrepen dat ze maar liefst 154 keer bij elkaar gekomen zijn, alle wijze theologen van die dagen, om uiteindelijk stelling te kunnen nemen in de Dordtse leerregels, voor de gereformeerden onder ons wel bekend denk ik, om stelling te kunnen nemen over dit punt, over de uitverkiezing, de predestinatie. Door de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis zijn de kerken door verscheurd en zelfs kerken door gescheurd. Ik zal je vanmorgen niet te veel mee vermoeien, maar wat is er ongelooflijk veel over dit theologische thema geschreven en gediscussieerd en ook gevochten. Nou kan ik me voorstellen, als je hier zit en je bent opgegroeid in een evangelisch nestje, als ik het zo even mag zeggen, dat je nu denkt, uitverkiezing, help me even. Waar gaat dat ongeveer over? Maar als je, en dat geldt denk ik voor velen van ons, in ieder geval voor mij, als je opgegroeid bent in een meer gereformeerde achtergrond, en zeker als je uit de rechterflank komt, de gereformeerde gezindte, de reformatorische hoek van christelijk Nederland, nou dan is het een onderwerp waar je misschien wel een beetje mee bent doodgegooid. Nou, dat klinkt misschien iets te lam gelegd of misschien wel een beetje platgeslagen. Ik kom er zelf uit zijn achtergrond. En ik zal je iets vertellen over hoe ik dat heb meegemaakt. Ik heb je al vaker verteld hier dat ik om mijn 17e tot geloof ben gekomen. Ik weet precies waar het was. Het was op een zaterdagavond rond 9:00 dat ik na een hele zoektocht, dat ik mijn ogen sloot en zei, Heere Jezus, als u echt bestaat, wilt u mijn leven binnenkomen? Dat hoef je maar één keer tegen hem te zeggen. Wow! En mijn leven werd echt, ik had het gevoel dat er een steekvlam in mijn ziel kwam en ik stond wel helemaal. En ik ging naar huis, ik kwam om 10:50 die zaterdagavond thuis. Ik weet niet waar mijn vader was, maar mijn moeder zat nog op, die zat in de stoel. Het was verder stil in de kamer en ik kwam er binnen. En ik kon er niet over zwijgen. Ik zei, ma, moet je eens luisteren. Ik heb vanavond de Heer Jezus aangenomen. En ze keek me aan. En het werd stil in de kamer. En ze zei, maar jongen, als je niet bent uitverkoren. En de zin werd niet afgemaakt. Maar de boodschap was, maar jongen, als jij niet bent uitverkoren, dan kun je 1000 keer of 100.000 keer in je leven Christus aannemen, maar dan kom je er niet. Ik kwam om 9:00 tot geloof, ik had om 11:00 mijn eerste geloofscrisis. Dat ik dacht, help, hoe zit dat? Wist ik veel als 17-jarige jongen hoe dat allemaal precies zit. Als het gaat om de uitverkiezing zijn er, even een heel kort stukje kerkgeschiedenis, zijn er eigenlijk twee kampen, met allerlei varianten erop en zo, maar er zijn eigenlijk twee kampen. Je hebt aan de ene kant het Arminiaanse kamp, dat is van gehoord. En aan de andere kant het Calvinistische kamp. Het Arminiaanse kamp, dat heeft te maken met de opvatting van een Nederlandse theoloog uit Leiden. Een zekere Jacobus Arminius uit de 16e eeuw. En die geloofde dat de mens een vrije wil heeft gekregen van God en een eigen verantwoordelijkheid heeft om het evangelie wel of niet aan te nemen. Dat is het Arminiaanse kamp. Dan heb je het Calvinistische kamp, dat komt natuurlijk bij Calvin vandaan, de Zwitsers-Franse theoloog, ook uit de 16e eeuw, hij was niet helemaal de eerste, eigenlijk was het Augustinus, maar goed, Calvin heeft het uitgewerkt, de zogenaamde predestinatieleer. De leer van de uitverkiezing. Waar zoveel theologie wereldwijd tot op de dag van vandaag enorm door is beïnvloed. En dan moet je weten dat de predestinatieleer van Calvin is voornamelijk gebaseerd op, jawel, het hoofdstuk waar wij vandaag met elkaar over na gaan denken, op Romeinen 9. Beide kampen hebben ergens in die 16e eeuw, als aanloop naar die synode in Dordrecht, dat was dan al de 17e eeuw trouwens, maar maakt niet uit, die hebben 5 punten bedacht en dat was een reactie op elkaars stellingen. En als je die naast elkaar zet, dan blijkt dat bijna 11 van de 5 punten van beide kampen tegengesteld is aan elkaar. Ik ga je nu ook niet vermoeien met alle 5 punten, maar als ik dat even kort mag samenvatten. Volgens Calvin, het Calvinistische kamp, betekent uitverkiezing dat het behoud van mensen vooraf door God is bepaald en dat je daar zelf als mens geen enkele invloed op kunt uitoefenen. Dus je kunt als 17-jarige jongen enthousiast thuiskomen en zeggen, ik heb vanavond de Heer Jezus aangenomen. Sorry, maar als je niet bent uitverkoren, heb je pech. Zo ongeveer. Terwijl de kamp van Arminius die zegt, God heeft er alles aan gedaan. Voor ieder mens om behouden te kunnen worden. Maar het is de vrije wil, het is de eigen keuze, het is de verantwoordelijkheid van de mens om hier wel of niet op in te gaan. Ik geef onmiddellijk toe, ik vat dat hele verhaal waar dus al 2000 jaar over gediscussieerd wordt nu even heel kort samen. Maar gezien de tijd wil ik het hier even bij laten. Dit zijn de twee uitersten. En dan kan ik me voorstellen dat nu bij jou de vraag naar boven komt. En? Wat is het? Die hou ik nog eventjes open. Ik moet een beetje de spanning opbouwen. Maar dat de Bijbel, en daar wil ik wel gelijk mee beginnen, dat de Bijbel spreekt over uitverkiezing, hoe je er ook naar kijkt, dat is buiten kijf. Ik ga je nu een paar teksten laten zien, even heel kort en straks iets langer. Waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake is in de Bijbel van uitverkiezing. Bijvoorbeeld de tekst die ik 3 weken geleden, toen we bezig waren met Romeinen 8, aan jullie heb voorgelezen. En ik heb het toen bewust maar even laten liggen. Ik denk, ik krijg de vragen wel, maar dat is deze tekst uit Romeinen 8, vers 33. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Hoe duidelijk wil je het hebben? Er is dus sprake van een groep mensen die hier worden aangekondigd als uitverkorenen. Calvin zegt, zie je wel Willem? Staat er toch? Of bijvoorbeeld deze, 1 Petrus 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Laat dan duidelijkheid niets te wensen over. Een koninkrijk van priesters enzovoort. En deze twee teksten, Colossenzen 3, vers 12. Omdat God u heeft uitgekozen, een ander woord voor uitverkoren. Omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft. 1 Thessalonicenzen 1, vers 3. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen. Nou, genoeg inleiding zo, denk ik. Hoogste tijd om naar Romeinen 9 te gaan, vanaf vers 6. En laten we dan even beginnen met wat eraan vooraf ging. 2 weken geleden heeft Henk Rothuizen gesproken over de eerste 5 versen van Romeinen 9. En daarin heeft hij ons laten zien, en je hebt het zelf ook mee kunnen lezen, dat we daar een diep bedroefde Paulus tegenkomen. Hij werd door verdriet gekweld. Waarom? Waardoor? Nou, omwille van zijn volksgenoten. De Israëlieten, waarvan hij dan schrijft dat ze notabene als kinderen van God zijn aangenomen, dat ze zoveel geschenken hebben gekregen van God, nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst, de belofte, hebben ze allemaal van God gekregen. Weet je dat er trouwens maar liefst 187 beloften in de Bijbel staan, waarvan de meeste heel specifiek voor Israël zijn. Het is het volk van de beloften. En bovendien gaat Paulus verder in die eerste 5 versen. Het is het volk van de aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob. En het is het volk waaruit Christus is voortgekomen. En ondanks dat, en dat maakt Paulus zo intens verdrietig, ondanks dit alles, heeft dit volk, zijn eigen broeders en zusters van Israël, ze hebben de beloofde Messias niet aanvaard. Zoals Johannes 1 vers 11 al zegt, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Sterker nog, ze hebben hem gekruisigd. En dat raakt Paulus. En het verdriet wat Paulus hier voelt, ik denk dat dit hetzelfde verdriet is als wat ouders voelen wanneer ze zien dat hun kinderen in plaats van Jezus te aanvaarden, Jezus afwijzen in hun leven. Dat kan zo diep in je leven, in je hart ingrijpen. Paulus is hier aan het worstelen. En dan niet alleen vanwege zijn verdriet, maar dan komt hij ook een beetje op de vraag, op de worsteling van, maar hoe zit het dan als Gods volk dit allemaal heeft gekregen en het dan toch uiteindelijk de beloofde Messias afwijst? Hoe zit het dan met die belofte van God? Gaat dat nog wel goed komen? En dan komt hij uit bij vers 6, waar we nu de draad gaan oppakken. Romeinen 9 vers 6. Gods belofte is niet komen te vervallen. Punt. Uit. Wat je ook over Israël vindt, en over de politiek van het hedendaagse Israël, maar Israël is en blijft Gods geliefde, Gods uitverkoren volk, en alle beloften die God ooit heeft gedaan aan Israël, hij is een promise keeper, hebben we net gezongen, al die beloften zullen op een dag allemaal tot een laatste aan toe worden vervuld. En dat geldt voor de belofte die God geeft voor zijn volk Israël. En dat geldt ook voor alle beloften die God over ons leven heeft uitgesproken. Gods belofte is niet komen te vervallen. En dan gaat Paulus verder. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden, over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een zoon. Ik hoop niet dat Paulus het erg vindt dat ik dat zeg, maar ik heb regelmatig bij Paulus het gevoel van, had je dat niet even iets eenvoudiger kunnen opschrijven, broeder? Maar zelfs Petrus vond dat, schrijft hij ergens, dat Paulus soms best wel ingewikkelde zinnen maakt. Ik ga niet proberen nu woord voor woord uit te leggen. Ik wil proberen om even samen te vatten, wat wil Paulus hier duidelijk maken? Wat hij duidelijk wil maken is dit. Abraham heeft heel veel nageslacht. Hij heeft nageslacht via zijn slavin Hagar, Ismaël, waaruit een zeer groot volk is ontsproten. Abraham heeft nageslacht uit zijn vrouw die hij getrouwd is nadat Sarah was overleden. Daarna is hij nog opnieuw getrouwd met een zekere Ketura, waar 6 zonen, 6 volken uit zijn voortgekomen. En Abraham had nageslacht, en dat is het nageslacht van de belofte, uit Isaac, waar het uiteindelijk het volk van God Israël is voortgekomen. En wat Paulus hier gelijk duidelijk wil maken is, er waren dus allerlei zonen. Vele volkeren zijn er ontstaan vanuit de schoot van Abraham, maar God heeft ervoor gekozen, en dat was zijn soevereine keuze, God heeft ervoor gekozen, ik ga via de lijn Abraham, Isaac, Jacob. En dat is een lijn die eigenlijk ingaat tegen de menselijke logica, want Ismaël was de eerstgeboren zoon. Hij had het eerstgeboorterecht, maar God zegt nee, ik ga voor de lijn van Jacob, Isaac, van Abraham, Isaac en Jacob. Waarbij nog moet worden opgemerkt dat Ismaël, die was de zoon van de menselijke planning. Als je het verhaal een beetje kent, begrijp je wat ik nu bedoel. Terwijl Isaac was de zoon van de goddelijke belofte. Was het wonder dat Sarah, die al 90 was en geen kinderen meer kon krijgen, toch zwanger werd. Een volgend voorbeeld van Gods verkiezing, wat we nu gaan lezen, dat gaat opnieuw tegen de menselijke logica in. En dan gaat het over Esau en Jacob. Lees maar mee. Sterker nog, vers 10, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en er iets goeds of slechts gedaan hadden, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Dat is precies tegen hoe het hoort. Ezo was de oudste, die hoorde gediend te worden door de jongste. Maar God, de pottenbakker, hij die het eerste en het laatste woord heeft, God bepaalt niet Ezo, maar Isaac wordt het. We lezen verder. Zo blijft Gods besluit van kracht. God kiest de mens niet op grond van zijn daden, hier wordt het even wat breder getrokken, niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Punt. Zoals ook geschreven staat, dit is een lastig zinnetje, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Als je dit zo leest, dan denk je, haat God mensen? God houdt toch van alle mensen? Dit is een typisch een uitdrukking, die moet je even beter begrijpen, wat hier bedoeld wordt, lang verhaal kort te maken. Jacob heb ik uitgekozen, Esau heb ik niet uitgekozen. Wat ik in een verklaring las is dat dit een zogenaamd epigram is. Een kort gedicht waarmee emotionele woorden en gedachten worden beschreven met een woordspeling. Dus hier worden Jacob en Esau niet tegen elkaar uitgespeeld, hij wel, hij niet. Nee, God had met Jacob een ander plan dan met Esau. We lezen verder in vers 14. Want wat Paulus nu tot nu toe heeft willen zeggen, dat God kiest wie hij wil, daar hebben wij geen invloed op. En dat betekent wat we dan ook met een misschien wat klassiek woord zeggen, dat God een soeverein God is. God is de pottenbakker, hij bepaalt hoe het gaat. Nou, dat kan natuurlijk wel weerstand oproepen, of niet soms? Wij zijn allemaal autonome mensen van onze tijd. En we vinden het moeilijk als er iemand is, zelfs als het God is, die even iets voor ons bepaalt. Nou, dat was toen ook al zo. Want Paulus proefde de weerstand bij zijn lezers al en hij gaat er ook maar gelijk op in. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Maar dat is de gedachte die naar boven komt. Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van een mens. Nou, dit roept bij mij nog meer weerstand op, of niet soms? Ik ben ook wel een mens van deze tijd. En dan gaan we nog verder. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao, ik heb je alleen maar aangesteld om mijn macht over jou te tonen en om mijn naam op heel de aarde bekend te maken. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halstarrig wie hij wil. Even een kleine aanvulling op het verhaal van de farao. Ik ben toevallig of niet op dit moment Exodus aan het lezen. Dan kom je dat verhaal uitgebreid tegen. Wat opvalt is dat farao in eerste instantie wel 4-5 keer zelf zijn hart verhardt. En op een gegeven moment is er schijnbaar ergens een point of no return. En dat God zegt, oké, als je dan zo koppig je hart steeds verhardt, het is klaar met je. Dan ga ik nu je hart verharden. Dat is een reactie van God op de verharding waar farao in eerste instantie zelf voor gekozen heeft. Maar het staat er allemaal wel. Wat is de boodschap hier in de versen die we tot nu toe gelezen hebben? God bepaalt wie hij kiest. God bepaalt voor wie hij barmhartig is. God schenkt genade aan wie hij genade wil schenken. En God maakt halstarrig wie hij halstarrig wil maken. Mag ik je even meenemen in het gevoel wat ik in de voorbereiding, het is best wel, dat zul je begrijpen met zo'n ingewikkeld gedeelte, best wel een vrij intensieve voorbereiding geweest. Het gevoel wat mij op een gegeven moment bekroop, toen ik dit las en om me in liet werken, ik dacht van, zit Paulus mij en vanmorgen ons hier nou een beetje uit te dagen of zo? Zit hij ons een beetje te prikkelen? Wil hij ergens naartoe werken dat hij zo nadrukkelijk inzoomt op de soevereiniteit van God met het risico dat we hier eigenlijk allemaal met elkaar een potje gaan zitten stijgeren? Ja, ho even. Nou, ook daar gaat hij op in. Vers 19. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Proef je de verontwaardiging in deze zin? Een verontwaardiging die ik eigenlijk ook wel ergens diep in mijn hart ervaar. Als het toch allemaal alleen en ook nog eens een keer van tevoren door hem bepaald is, dan kom je toch uiteindelijk bij een zin, en sommigen zullen hem gelijk herkennen, maar een zinnetje waar ik mee ben opgegroeid. En waar ik zo'n hekel aan heb gekregen. Och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Een zinnetje van lijdelijkheid, van afwachtendheid. Je kunt 1000 keer op een avond om 9 uur thuiskomen bij je moeder en zeggen, ik heb de Heer Jezus aangenomen. Och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Als je niet uitverkoren bent, jongen, dan kom je er niet. En ik weet tot op de dag van vandaag hoeveel mensen, juist in de wat meer reformatorische kerken, dit is geen beschuldiging maar een constatering, misschien wel dagelijks worstelen met deze vraag. Ben ik wel uitverkoren? Heeft God me echt wel uitgekozen? En weet je wat ik in de loop van de jaren heb ontdekt? Dat wij evangelische best wel veel reformatorische roots in ons hebben. En dat deze vraag ook bij evangelische soms best wel heel diep kan binnenkomen. Maar ja, het staat er wel. We hebben nu al een paar teksten gelezen waar heel duidelijk gesproken wordt over God die kiest, God die uitverkiest. En daar kunnen we denk ik heel weinig tegen inbrengen. Weet je, als ik net zei dat Paulus ons misschien een beetje zit te kietelen, een beetje zit uit te dagen. En ik kan me voorstellen als Paulus nu vanmorgen uit de hemel meeluisterde, dat hij denkt, mooi om vanmorgen ook even de evangelische oortjes van deze mensen een beetje te kietelen. Want die hebben natuurlijk niet zoveel met de uitverkiezing. Ja, oké. Okay. Maar wat ik al een paar keer eerder heb gezegd, het is Paulus die dat allemaal verwoordt en hij doet het op zijn eigen manier. Maar we geloven toch dat de Bijbel meer is dan mensenwerk. De Bijbel is toch geïnspireerd door de Heilige Geest. We luisteren toch in de eerste plaats naar de woorden uit het hart van God zelf. God is hier aan het woord. Paulus zit ons hier niet een beetje te jennen, een beetje op de kast te jagen. God is hier aan het woord. En daarom moeten we maar gewoon heel goed luisteren. En dan komen we bij vers 20. En dan komen we bij dat beeld van de pottenbakker. Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Oké, Heer. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker. Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei, zowel een kostbare vaas, als een alledaagse pot te maken? Met andere woorden, we zijn allemaal klei in de handen van de pottenbakker. Alleen bij de een kiest God ervoor, dit wordt een kostbare vaas. En bij de andere kiest God ervoor, dit wordt een alledaagse pot. En wie beslist dat? Wie en niemand anders? De pottenbakker. Alleen God zelf. Even tussendoor, ik heb het gevoel dat in dit gedeelte een paar zaken door elkaar heen lopen. Het gaat hier sowieso in de hoofdstukken 19-11 in de eerste plaats over de uitverkiezing van Israël als het volk van God. Dat is de rode draad op deze hoofdstukken. Maar het gaat hier ook over de bestemming die God voor ons leven heeft. Worden we een kostbare vaas of een alledaagse pot? Ook daarin is sprake van een soort van uitverkiezing. En het derde, er wordt hier gesproken over een volk, het volk Israël, maar ook over individuen. En waar het tot nu toe nog over Joden gaat, gaan we straks lezen dat het ook over de heidenen gaat. Dit gedeelte gaat ook over ons. En dat gaat straks steeds dichterbij komen. Maar het gaat allemaal over hetzelfde, dat het God is die kiest, die bepaalt en die besluit. Het hoofdstuk gaat verder en we gaan lezen in vers 22... wat Paulus daar nog meer over te schrijven heeft. Maar ook al wil God zijn macht tonen en zijn toren laten gelden, toch heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn toren en bestemd zijn voor de ondergang. Mag ik het heel eerlijk zeggen? Ik krijg hier de kriebels van als ik dit lees. Heeft God mensen bestemd voor de ondergang? En dan staat erbij en heeft deze mensen met veel geduld verdragen. Vers 23... Waarom anders dan om zijn overweldigende majesteit te tonen jegens degene die het voorwerp van zijn barmhartigheid en die het ervoor bestemd heeft om in zijn majesteit te delen? Op basis van deze twee teksten zegt Calvijn en allen die hem hierin volgen, God heeft dus van tevoren bepaald, jij bent bestemd. Mag ik het even gewoon maar heel plat zeggen? Jij bent bestemd voor de hel. Je ticket is al gereserveerd. En jij bent bestemd voor de hemel. Dat is eigenlijk de conclusie van de predestinatieleer van Calvijn. En als je er meer over wil weten, ga het maar nalezen in de Dordtse leerregels. Sterkte ermee. Stevige kost. Maar daarin wordt dat haarscherp uitgelegd. En zo kijkt Calvijn ernaar en het hele Calvinistische kamp. We lezen verder. Hen, vers 24, en dan gaat het over degene die bestemd zijn om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen. Ons, en hier gaan we het breder trekken, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Zoals ook bij Hosea staat geschreven, wat mijn volk niet was, ik zal mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde niet noemen. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. Het gaat over ons, gelovigen uit de heidenen. En Jesaja roept uit over Israël, al telde het volk van Israël zoveel mensen als er zand is bij de zee, slechts hun recht zal worden gered, want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Jesaja al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons vergaan als Sodom en Gomorra. Maar weer even met eigen woorden samengevat. Het is dat God zelf ingrijpt en voorkomt, anders zouden van het volk Israël, want hier gaat het weer over wij, het volk Israël, daar zou er echt niets meer van overblijven. Dan zou het worden als een Sodom en Gomorra. En het bijzondere is, op vele andere plaatsen in de Bijbel lezen we inderdaad de belofte dat er een dag gaat komen dat God het overblijfsel van zijn volk gaat verzamelen. We zien het voor onze ogen gebeuren. En hoe er een tijd gaat komen voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dat het volk, het overgebleven deel, daadwerkelijk de Christus als de Messias zal gaan aanvaarden. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij is een promisekeeper. Tot zover over Romeinen 9. En ik denk niet dat ik de inhoud van dit hoofdstuk echt recht doe. Maar ik ga proberen het even in één zin samen te vatten. Eén one-liner. En dat is deze. Het is God die kiest. En het zijn wij die gekozen worden. Maar dan de vraag. Maar sluit dit dan onze eigen verantwoordelijkheid uit? Wordt nu onze vrije wil, waar we als evangelische, in theologische termen, als remonstransen, zo heet dat dan, een beetje in geloven in de vrije wil van de mens. Sluit dat dan uit? Nee. Ik zou het je duidelijk maken met een voorbeeld. Iemand is in het water gevallen, dreigt te verdrinken. Er komt een schip langs en de kapitein ziet. Er dreigt iemand te verdrinken en die kapitein die kiest ervoor om een reddingsboei toe te werpen. Wie redt de drenkeling? Is het de kapitein? Ja. Is het de drenkeling? Ja. Want die pakt de reddingsboei aan. Het moet dus wel op een of andere manier van twee kanten komen. Ik geloof dat God het is die ons een reddingsboei heeft toegeworpen. In de Zoon Jezus Christus, in het volbrachte werk aan het kruis. Wij zijn allemaal drenkelingen. Geestelijk staan we allemaal op het punt om te verdrinken. Of stonden we op het punt om te verdrinken. En God zag dat en vanuit zijn liefde en bewogenheid gaf hij ons de reddingsboei, Jezus Christus, het evangelie. Het is dus een eenzijdig, om maar even een reformatorische term te gebruiken, het is dus een eenzijdig besluit van God om ons te redden. Hij besloot geheel op eigen initiatief ons de reddingsboei, zijn Zoon Christus Jezus, te geven. Dat is een eenzijdig Gods werk. Maar wordt daarmee dan onze verantwoordelijkheid, onze wil uitgeschakeld? Nee. Want je zult de reddingsboei wel moeten pakken. Je moet gered willen worden. En wat zegt nu de predestinatieleer van Calvijn? Wij zijn zelfs zo zondig en zo onwillig dat we zelfs niet in staat zijn om de reddingsboei te pakken. Ook dat is wat God moet doen. Daar zit wat in. Maar weet je wat de volgende gevolgtrekking is? En daar ben ik mee groot geworden. En daarom heb ik in de voorbereiding op deze preek ook best wel wat weerstand moeten overwinnen. Even voor alle duidelijkheid, ik ben deels opgegroeid in de gereformeerde gemeente. En deels in de rechterflank, wat nu genoemd wordt, hersteld, hervormd. Daar liggen mijn roots. Want de gevolgtrekking hiervan is, om even in dit beeld te blijven. Er liggen 100 drenkelingen in het water. En God, de soevereine God, hij verkiest. En God bepaalt van die 100 drenkelingen, jij. En jij bent uitgekozen om gered te worden. De rest, sterkte. Zo zal het natuurlijk nooit worden gezegd. Maar dat is wel de consequentie. Terwijl ik geloof dat God de reddingsboei van het evangelie aan alle drenkelingen heeft aangeboden. Aan niemand uitgezonderd. En God, hij wil niet dat iemand verloren gaat. Ik ga je nog een paar teksten lezen, had ik je beloofd. Over de uitverkiezing, de ene kant. En nog een paar andere dingen aan de andere kant. En niet om ze tegen elkaar uit te spelen, maar als twee zaken die naast elkaar staan, die je niet moet uitspelen, maar die je ook gewoon naast elkaar moet laten staan. Ik ga je nog een tekst lezen. Efeziërs 1, vers 4 en 5. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hoor je het? We zijn zelfs al van voor de grondlegging in hem uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd, ander woord, hetzelfde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Nou, ik ga je nog een tekst lezen. En die helpt mij om er, nou laat ik het maar heel bescheiden zeggen, om een klein beetje zicht te krijgen op dat mysterie van de uitverkiezing, want dat is het wel. We gaan lezen uit 1 Petrus 1 vers 2. Daar vinden we dezelfde, of de bekende woorden van Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan. En dan volgt een hele lijst van allemaal mensen. En dan worden deze mensen omschreven als uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En hier wordt iets duidelijk gemaakt. God heeft ons van voor de grondlegging de wereld uitverkoren, uitgekozen, aangewezen. Op grond waarvan? Nou, dat staat hier. Op grond van overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Hier wordt in het Grieks een woord gebruikt, dat zou je gelijk bekend voorkomen, prognosis. We leven nu in de tijd toeleven naar de gemeenteraadsverkiezingen. We worden gek gemaakt met alle prognoses. Nou, dat heeft hiermee te maken. Prognose is gewoon een soort voorspelling op basis van kennis. God is alwetend. God, mag ik zo zeggen, hangt boven de tijd. God zag al van voor de grondlegging de wereld, dat is een hele tijd terug, geloof me. God zag al van voor de grondlegging de wereld, hij zag jou. Hij kende je naam, hij wist van tevoren alles van je. En hij zag van tevoren, hij had voorkennis, hoe de boodschap van het evangelie jouw leven zou worden binnengebracht en hoe jij daarop zou gaan reageren. Zou je de reddingsboei wel of niet gaan aanvaarden of afwijzen? Als mensen tot geloof komen, is dat voor God geen verrassing. En als mensen ervoor kiezen om niet tot geloof te komen, dan zal dat diep het hart van God raken. Maar is het geen verrassing voor hem? Want hij is alwetend. Hij heeft het allemaal al overzien. En op grond van die voorkennis staat hier, zijn wij uitverkoren. Dus uitverkiezing, en mag ik dat vanmorgen met grote nadruk zeggen, uitverkiezing is dus niet zomaar een soort van goddelijke willekeur. Jij wel, jij niet. Jij bevalt me wel, jij bevalt me niet. Nee, echt niet. Maar op basis van God in zijn alwetendheid die al alles wist van ons al van voor de grondlegging van de wereld. Blijf staan dat het God is, volgens mij heeft er een meisje verdriet. Blijf staan dat het God is die uitverkiest. En dat zeggen zowel de Calvinisten, als ook de mannen en vrouwen uit het Arminiaanse kamp. Alleen Calvijn zegt, God heeft van tevoren bepaald wie er wel of niet naar de hemel gaat. Niet op grond van geloof of wat dan ook, maar gewoon op grond van zijn soevereine keuze. Maar als dat zo is, hè, en ik kom nu tot iets heel belangrijks. Als dit zo is, als God van tevoren bepaalt wie er naar de hemel gaan en wie er niet naar de hemel gaan, dan zeg ik, en ik wil niet beter weten dan alle theologen van de afgelopen 2000 jaar bij elkaar, maar dan zeg ik, als het God is die bepaalt wie er wel of niet in de hemel komt, dan komt iedereen in de hemel. Zo. Dit is niet mijn uitvinding, hoor. Lees maar mee. Moet eens kijken hoe God naar mensen kijkt. Even mijn blaadje. Dat is de volgende tekst uit 2 Petrus 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Het gaat hier over de belofte van de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods hart. 100%. God wil dus niet dat er ook maar één zielig mens ooit naar de hel gaat. Nooit niet. God is ook nooit begonnen aan zijn schepping. God is nooit begonnen aan de kroon van zijn schepping met de gedachte, nou, oké, een aantal mensen vooruit, die gaan naar de hel. Nee, God wil niet dat er iemand naar de hel gaat. God wil niet dat er iemand verloren gaat. God wil dat alle mensen worden behouden. Geloof je het nog niet? Nog niet overtuigd? Nog één. 1 Timotheus 2. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Alle mensen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Calvijn en zijn voorloper Augustinus uit de 4e eeuw, de grote kerkvader, die leren allebei dat Christus alleen gestorven is voor degenen die zijn uitverkoren. Wie ben ik dat ik het tegen Calvijn opneem? Maar ik vind dat een dwaalleer. Dat staat niet in de Bijbel. Christus is gestorven, hij is middelaar geworden en hij is zichzelf gegeven als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Met andere woorden, de reddingsboei is er voor iedereen. Iedereen die hier vanmorgen zit, iedereen die meeluistert, iedereen die later de preek, de reddingsboei die God ons geeft is er voor iedereen. Ik moet gaan afsluiten, want mijn tijd is meer dan op. Bij de voorbereiding kreeg ik het gevoel, en misschien heb jij nu de afgelopen minuten tijdens het luisteren van deze spreek ook een beetje het gevoel gekregen. Het lijkt wel alsof er twee waarheden zijn. God kiest en jij wordt gekozen. Jij bent de klei, hij is de pottenbakker. En tegelijkertijd lezen we steeds in de Bijbel de oproep dat we ons moeten bekeren, dat we ons leven moeten geven aan Jezus. En volgens mij zijn al die oproepen maar één ding, een appel op onze vrije wil. Hoe kan God nou tegen mensen zeggen, bekeer je, geef je over aan Jezus. Als hij ons geen vrije wil had gegeven om die keuze te kunnen maken. En dat de Heilige Geest ons daar meer dan een handje bij moet helpen. En dat het de Heilige Geest is die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat het de Heilige Geest is die ons uiteindelijk bij de voeten van het kruis brengt. Ja, ja, ja. Calvijn zegt, wij zijn niet in staat om Gods genade te aanvaarden en we zijn niet in staat om Gods genade te weerstaan. We kunnen niets. Klopt dat? Ik geloof het niet. Want wat lezen we hier? Colossenzen 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Wandel in hem. Aangenomen, dat doe je met je wil. Aangenomen, dat doe je vanuit je eigen verantwoordelijkheid. God biedt de reddingsboei. God heeft zijn zoon Jezus gegeven. En het is aan ons om daar wel of niet op te reageren. Maar dat gevoel van, het lijkt wel alsof er twee waarheden zijn. Aan de ene kant de waarheid Gods uitverkiezing. Aan de andere kant de waarheid onze eigen verantwoordelijkheid. Ik heb deze foto meegenomen. Want dat geeft misschien precies aan waar het om gaat. Er zijn twee waarheden. De ene waarheid is: God kiest uit. God is soeverein. Hij is de pottenbakker. De andere waarheid is: we hebben een vrije wil en we hebben onze eigen verantwoordelijkheid om er wel of niet op te reageren, om het wel of niet te aanvaarden. Ga je ze tegen elkaar uitspelen? Krijg je het Arminiaanse kamp en het Calvinistische kamp, dan krijg je kerkscheuringen? Of gaan we ze gewoon naast elkaar laten staan als de twee rails van een spoorlijn? Kijk eens goed naar die foto. Je ziet dat die twee rails bij elkaar lijken te komen. Maar wat je nu ziet, dat is optisch bedrog. Want als je 20 kilometer verder bent, dan zijn die rails, als het goed is, nog steeds even ver van elkaar verwijderd. Dit is optisch bedrog. Maar weet je wat ik geloof? Dat in geestelijke zin deze twee kanten van diezelfde waarheid uiteindelijk wel bij elkaar komen. Waar? Daar. Bij het kruis. Stel, op een dag loop je ergens en er staat een deur open. En je kijkt goed, het is de deur van Gods hart. En aan de buitenkant van de deur staat geschreven: je bent welkom. Kom naar binnen. En misschien twijfel je en denk je: ah, ben ik wel uitverkoren? Dat is geen belangrijke vraag. De vraag is niet: ben ik wel uitverkoren? Er is maar één vraag belangrijk voor jouw leven. Heb ik de Heer Jezus Christus al aanvaard? Dat is de vraag waar wij ons mee bezig moeten houden. En op een dag kom je tot geloof, zoals ik die avond, als 17-jarige jongen. Je komt tot geloof en je gaat door die deur naar binnen, aan de buitenkant, de uitnodiging: kom naar binnen, je bent welkom, God houdt van je. En je gaat naar binnen en je komt in de heerlijke tegenwoordigheid van God. En je kijkt nog één keer achterom en aan de binnenkant van die deur, daar staat ook iets geschreven. En mag ik dat laten zien met de woorden van Efeziërs 1 vers 4 en 5 enigszins aangepast. Meer in de persoonlijke vorm. Aan de binnenkant van deze deur staat: omdat hij jou voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat je heilig en smetloos voor hem zult zijn in de liefde. Hij heeft jou voorbestemd om als zijn kind aangenomen te worden door Jezus Christus. Aan de buitenkant: je bent welkom. Pak de reddingsboei. Aanvaard Jezus Christus. En als je hier vanmorgen zit en je hebt om wat voor vreemde reden dan ook nog nooit de keuze gemaakt voor Jezus, kies vandaag voor Jezus. Die mogelijkheid heeft God je gegeven. Om vandaag te kiezen voor Jezus. Ga naar binnen. Stap naar binnen. Stap het vaderhuis van God binnen. Het vaderhart van God binnen. En dan draai je om en dan zie je: wauw. Ik was uitverkoren. Dat is de achterkant. De voorkant is de uitnodiging. Kom tot Jezus. Zullen we een moment onze ogen sluiten? En deze, ik ben het me bewust, best wel ingewikkelde boodschap, om die binnen te laten komen. En speel me gewoon even rustig, dat we even een moment hebben van stilte. En ik wil je vragen om in die stilte jezelf de vraag te stellen: ben ik al naar binnen gegaan? Ben ik al ingegaan op de uitnodiging van God zelf? Kom binnen. Aanvaard mijn zoon. Om te ontdekken dat je al van voor de grondlegging der wereld was uitgekozen.